Nou nee, Bos is iemand die begrijpt niet waar het over gaat. Die begrijpt niet wat de oorzaak is van deze crisis. Hij gaf laatst ook nog de beleggers de schuld, hè, omdat ze dus speculanten waren en dat ze op winstbelust waren. Nou ja, goed, ik weet niet wat voor belegging jij hebt, maar als ik een belegging aanga, dan verwacht ik ook een winst, hè, en logisch dat je ook hogere winsten verwacht. Ik denk dat veel mensen die halen twee dingen door elkaar, oorzaak en gevolg. Hè? Ik ben het causaliteitsprincipe. Je gaat kijken naar wat is de oorzaak van deze crisis. Hè? Daar ga je eerst op in. En wat zie je, het komt telkens weer, ook in de geschiedenis komt het naar voren, is altijd weer een excessieve liquiditeit die gecreëerd is in de economie, die vervolgens moet worden gesaneerd. Je kunt het meteen saneren, zoals dat ze hebben gedaan tussen 1873 en 1877. We hadden ook een grote depressie in Amerika, naar aanleiding, dat is ook weer een oorzaak, naar aanleiding van de burgeroorlog. De burgeroorlog, zoals u weet, Lincoln die wilde dus de oorlog voeren tegen de Zuiderlingen. En die had dan geld nodig. Maar ja, goudvoorraad was niet voorradig. Dus hij heeft dus die greenbacks, daar komt ook de naam greenbacks vandaan, heeft hij gedrukt. Hè? Dat zijn dollars. Maar na de oorlog, zoals een goudstandaard betaamt, heeft hij die greenbacks weer ingenomen. Maar ja, er was natuurlijk enorm veel liquiditeit in het systeem. Toen kromp opeens die geldhoeveelheid in. En in 1873, 1877 kwam daardoor de grote depressie. Nou, ze hebben die depressie gewoon uit laten horen, 4 jaar. En na de hand werd Amerika het meest welvarende land in de wereld. De grootste economie trouwens. Nou, je zag dus dat ze hebben dat resoluut aangepakt. Jaren 30 waren anders. Want toen had je namelijk intervenerende presidenten. Want niet alleen Franklin Roosevelt was intervenerend of een interventionist, maar ook Herbert Hoover. Herbert Hoover die heeft zijn eigen New Deal, als je kijkt naar bijvoorbeeld de geschiedenis, dat hij in 1930 dat hij zeg maar, enorm veel kapitaal ook de economie in liet stromen. Je had de Smoot-Hawley tariff bill, was een soort vorm van protectionisme, dat ze dus bepaalde producten wilden als Amerika niet meer binnen hebben. Nou, dat allemaal, al die dingen, hebben dus geleid tot die enorme crisis die tot aan de Tweede Wereldoorlog in feite voortduren.
Maar als je zo over praat, dan heb ik het idee dat je eigenlijk steeds terugkijkt naar het systeem.
Ja.
Met de gedachte van we behouden het systeem en we trekken de lijn door naar de toekomst.
Ja.
Maar is het nou niet zo erg geworden dat we moeten zeggen, jongens, we stoppen met dit. Deze vorm van kapitalisme, met dit systeem. En we gaan een ander systeem.
Ja, stabiel systeem.
Beginnen en dus inderdaad saneren, maar dan ook weer opnieuw beginnen.
Ja.
Is er een andere mogelijkheid om deze hele wereldeconomie te
ja,
runnen?
Ja, zeker. Als je kijkt tussen 1815 en 1914 was er geen inflatie. Geen prijsinflatie. Hoe is dat gekomen? Dat is gekomen door een goudstandaard. Je hebt namelijk voor een echte stabiele economie heb je een stabiele standaard nodig.
Maar dit voorbeeld is maar van een paar jaar. Ik heb het over 100 jaar. Of
ja, 100, het was 100 jaar. 1815 tot 1914.
Oh, tot 1914.
14, ja.
Oh, oké. Okay. Dus dat is, okay,
dat is 100 jaar.
Ja, nee,
100 jaar geen prijsinflatie. Dus dat klinkt heel ongelooflijk voor de meeste mensen. Maar sinds 1914, toen zeg maar, de goudstandaard werd afgeschaft, de volledige goudstandaard, ja, toen kwam inflatie in de wereld. En dat was ook tegelijkertijd het fenomeen, dat hebben we ook nooit eerder gehad, structurele werkloosheid. Want sinds 1914 hebben we dus structurele werkloosheid gehad. Er was altijd weer een paar procent werkloosheid. Mensen die geen baan konden vinden.
Maar die periode van 100 jaar waar je net naar verwijst, is dat dan de ideale tijd geweest? Nou, kunnen we dat reproduceren voor de toekomst?
Ja, zeker. Kijk, als jij een huis bouwt, heb jij ook een vaste meetlat nodig. Je kan niet zeggen van nou oké, we hebben een meter. Er ligt een meter bijvoorbeeld in platina in Parijs. Is door Napoleon is die.
Ja, dat is onze meter. Ja.
Dat is onze meter.
Ja.
Maar als jij een huis bouwt en een meter is dan ene dag
nee, natuurlijk,
70
dat
centimeter.
Gaat hartstikke
dan
goed.
Is het,
ja,
nou, zo is het met ons geldsysteem ook.
Ja.
Wij hebben dus de ene dag is je euro is dan zeg maar 1 euro waard. En de volgende dag is het 99 eurocent waard. En de dag daarna 98 eurocent.
Maar dat systeem gaat toch ook wel redelijk. Ging toch ook wel redelijk goed?
Ja, nou, dat heeft nou niet echt.
Nee?
Hè? Want kijk, die recessies waar ik over sprak, die heb je niet in een normale goudstandaard. Ja, de recessie is iets dat. Kijk, we hebben voor het eerst sinds 1944, 1945, hebben we dus dat de wereld op een papiergeldsysteem zit. Weliswaar toen gedekt door goud, maar dat was de grote weeffout van Bretton Woods, hè, dat in 1944 in zwang kwam. Was dat de grote weeffout dat je had, goud was dan, de dollar was dan gedekt door goud, maar de rest van de munten niet. De rest van de munten waren allemaal gekoppeld aan de dollar. En de grote weeffout is, je kon erop wachten dat het verkeerd ging, want de Amerikanen zouden hun positie gaan misbruiken. Omdat zij konden enorm veel dollars drukken,
ja.
Zonder dat iemand daar ooit wat aan kon doen, want zij waren gekoppeld aan de dollar. Dus zij inflateerden in feite mee.
Ja.
En nou, die hadden natuurlijk ook een eigen inflatie. Nou, dat is natuurlijk helemaal spaak gegaan in 1971. Het verhaal is waarschijnlijk wel bekend. Dat Richard Nixon nam
de
goudstandaard van Bretton Woods in ieder geval. Het was geen goudstandaard, maar goudwisselstandaard noem ik het. Omdat je dus moest wisselen naar de dollar voordat je goud had. Hè? Dus dat hebben we nu ook in feite. Hè? Want al het goud is gewaardeerd in dollar.
En hij heeft die belofte toen verbroken.
Ja.
En sindsdien is het uit de bocht gegierd.
Precies. En toen...
En je had het misschien nog kunnen redden door zeg maar, die recessies te laten uitzieken. Hè? Ja. Door het saneren, maar dat hebben we dus niet gedaan.
Nee.
En nu zitten we in de problemen.
Nu zitten we in enorm veel problemen, ja.
Ja, en Boston probeert het dus op te lossen. Onze eigen Nederlandse minister van Financiën probeert het op te lossen... door gewoon heel veel geld tegenaan te gooien.
Ja, ja.
Maar dat is een hypotheek nemen op de toekomst natuurlijk.
Ja, klopt. En want ja, je kinderen en je kleinkinderen... als we kijken van hoeveel geld er wordt besteed... dan ja, je kinderen en kleinkinderen die plukken daar de ramme vruchten van. Want wat doe je? Je zadelt hen op met enorm veel schuld... wat zij moeten af gaan betalen. Maar ja, dat betekent ook, dat geld hadden ze eigenlijk beter kunnen gebruiken... voor de financiering van productieve middelen bijvoorbeeld.
Nog een voorbeeld uit het journaal van 9 februari. De tekst is, de Franse regering leent 6 miljard euro uit aan de eigen auto-industrie. Mm-hmm. In 5 jaar tijd kunnen Renault en Peugeot Citroën elk 3 miljard euro lenen.
Mm-hmm.
Daar zie je dus dat heel veel geld wordt gestoken in één bepaalde sector, de auto-industrie. Nou, vroeg ik me af toen ik dat hoorde, waarom ga je met dat geld niet... een andere industrie uit de grond stampen. Want wie gaat er zo meteen nog in die auto's rijden? Ten eerste. Ten tweede is auto's toch niet echt een... aan de ene kant wel een mooi product... maar aan de andere kant toch ook een vervuilend product. Mm-hmm. Kan je niet iets positiefs uit de grond stappen met dat geld? Of is het toch wel slim om in die auto-industrie te investeren?
Nou, ik zou het beide niet doen. Kijk, ik zou het gewoon in dit geval saneren. Hè, bijvoorbeeld, er is een enorm overschot aan auto's geproduceerd in de wereld. Mensen, waarom gaat het slecht met die auto-industrie? Omdat mensen geen behoefte hebben aan zoveel auto's. Maar dat was niet nu, maar dat was al 10 jaar geleden zo. Maar omdat mensen hadden dus behoorlijk wat geld opgebouwd via hun vermogen opgebouwd, via hun huizen en dergelijke. Nou, toen dachten ze ook, elke 2 jaar kunnen we een andere auto kopen.
Krankzinnig natuurlijk.
Maar ze krankzinnig, want je kan ook elke 4 of 5 jaar een andere auto kopen.
Ja, of betere auto's bouwen, die wel langer meegaan.
Misschien, zelfs dat. Maar wat doe je? Je gaat nu kunstmatig ga je geld injecteren in een industrie waar dus geen kopers voor zijn.
Nee, dat vond ik zo raar, maar dat ligt er zo duimendik bovenop en toch gebeurt het. Wat is daar het idee aan?
Nou, dat is puur protectionisme. Het is puur, toch ook vorm van Frans nationalisme om hun eigen auto-industrie te redden. Maar het probleem is, dat hebben we in de jaren 80 gezien, begin jaren 80 met onze eigen RSV, hè, dus Rijnschulden Vroomen. Er ging ook 1,5 miljard toen in zitten.
Scheepsbouwer.
1,5 miljard gulden toen de tijd. Nou, dat was een enorm kapitaal, bijna 30 jaar geleden. En wat kreeg je, is dat een paar jaar later ging dat...
toch failliet.
Toch failliet, die werf.
Grote parlementaire enquête.
Precies, enquêtes, dat soort ellende. Nou, dat geld is weg.
Ja.
Dat geld is weg. Hè? Dus je gooit het gewoon in een enorm zwart gat en dat zie je nooit meer. Dat geld, dat had beter besteed kunnen worden of had beter terug kunnen komen in de zakken van producenten die wel kunnen produceren. Hè, die wel goed de markt hebben verkend.
Ach, gewoon die iets verkopen of iets maken waar wel behoefte aan is.
Exact.
Maar zij doen het in Frankrijk natuurlijk, omdat die mensen die in die autofabrieken werken, daar dan kunnen blijven werken. Maar, en als je dat niet doet, dan worden die mensen werkloos, kost ook weer geld, uitkeringen.
Ja. Ja.
Wat had je dat dan toch beter kunnen doen?
Nou, ik zou in eerste plaats dat geld zorgen dat je die, want ze hebben ook een schuld, een overheidsschuld, zorg dat je die schuld gaat aflossen. Want hoe meer schuld je gaat aflossen, het is nu, dat hadden ze eigenlijk in het verleden moeten doen. Nu is dat politiek niet haalbaar, omdat je dus, dan ga je extra bezuinigen en dat heeft natuurlijk heel veel effecten op de rest van de economie. Maar in dit geval, ik zou sowieso nooit geld lenen. Ja, ik zou bijvoorbeeld zeggen van nou oké, het moet ergens uit betaald worden. Dus ik zou zeggen van nou oké, laten we schrap de helft van de bedrijven. Dan nemen we die werkloosheid wel voor lief. En als je geld wil uitgeven, dan kun je beter dat je zorgt voor een bepaald vangnet. Hè, voor degenen die getroffen worden. Dan in fabrieken te investeren die hun productie niet kwijt kunnen.
Een ander deel van die vraag van mij was, wat je wel eens hoort de laatste tijd, is dat je nu het ideale moment hebt om om te schakelen naar wat positievere middelen, producten dan auto's.
Exact.
Hè, dat je innovatie. Nu een groene revolutie kan maken.
Ja, tuurlijk. Maar dat kunnen zij ook. Kijk, dat hoeft niet van de overheid.
Maar is dat inderdaad een goed idee? Die Gerald Celente, die zegt dat ook. Maar is dat inderdaad een goed idee? Om te zeggen,
in de jaren 30 hebben we hetzelfde gezien. Hè, er was ook innovatie. Er was ook veel uitvindingen gedaan. Bijvoorbeeld, niet iedereen is er misschien mee eens. Maar toen werd voor het eerst ook, atoomsplitsing kregen we. En de tv werd toen uitgevonden. Hè? Dus dat al die dingen. Je krijgt natuurlijk altijd innovatie. En juist in een crisistijd worden mensen scherper. Ook bedrijven worden scherper. Kijk, hoe kunnen we dat het beste doen? Hoe kunnen we bezuinigen? Vandaar ook dat bezuinigen heel belangrijk is, ook binnen bedrijven. Want dan krijg je een soort efficiëntie, hè? Of een effectiviteit. Je doet met hetzelfde, doe je meer. Hè? Dus je hoeft Je kunt er meer uithalen. Bijvoorbeeld als iedereen auto's koopt, die benzineslurpers, van die grote
auto's.
Dat gebeurt niet meer. Dus dat is, kijk, zoals Cruijff altijd heeft gezegd, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Nou, dus met dit ook. Hè? Want de benzineslurpers, die laten ze liever thuis staan. Want ja, vanwege het feit dat ze behoorlijk wat kosten.
Ja, de Opel Corsa is nu heel populair.
Ja.
Maar in dit geval, de auto-industrie wordt flink opgepompt. Maar je zou dus ook kunnen zeggen, je kunt een slag maken door iets. Dus door te investeren in groene innovatie.
Precies, en dat zouden dat zou bijvoorbeeld Renault, Peugeot en Citroën ook kunnen doen. Hè? Volkswagen ook. En,
ja, maar dan zie je nog wel steeds met auto's. Maar goed.
Goed, auto's. Kijk, je hebt toch een bepaald soort evolutie nodig. Hè? Dus je kan wel. Het kan misschien iets worden uitgevonden dat compleet revolutionair is. Hè?
Dus eigenlijk zou je misschien wel moeten zeggen, we moeten inderdaad die auto-industrie supporten. Maar dan voorwaarden stellen dat ze groene auto's maken. Dat
zou ik niet doen. Ik zou absoluut geen auto-industrie willen supporten. Waarom? Omdat je geeft geld en je weet niet of dat geld wel goed gebruikt wordt.
Nou ja, je houdt die mensen aan het werk.
Maar als die producten niet kunnen worden weggezet, dan maakt het niet uit. Hè? Dan heb je dus als het ware dat je die producten, die blijven dan staan op die parkeerplaatsen.
Dan kun je bijna zeg maar de werknemers gewoon dat geld geven.
Ja, inderdaad. Nou, dat is ook wat gebeurt met zo'n vangnetsysteem. Hè? Dat je gewoon zegt van oké, je moet een vangnet moet je voor die mensen dan hebben. Hè? Ja. Dat is voor de mensen die werkloos zijn. En dan kun je zeggen tegen die auto-producenten, ja, van ons krijgen jullie geen steun, jullie moeten het zelf doen. Dat betekent dus dat je moet gaan saneren. En dat betekent ook dat je moet gaan innoveren. En,
gaat natuurlijk helemaal tegen de marktwerking in.
Nee hoor.
Nee, dit idee.
Dit is protectionisme. Het is, in protectionisme is,
nee, maar bedoel,
is in het verleden altijd gebleken dat het, de Smoot-Hawley, wat ik al vertelde, ja, dat was desastreus. Dat heeft hij de jaren 30 ook geen goed gedaan.
Ja, eigenlijke werk is dat je adviseur bent voor pensioenfondsen. Ja. Vorige keer hebben we het al gehad over de dekkingsgraad. Meteen daarna, de week daarna kwam het eigenlijk al uit. Dat de pensioenen niet aan de dekkingsgraad konden voldoen. De krant, 29 januari 2009, kop. Verlaging van pensioenen is serieuze optie. Citaat, de pensioencrisis is door dalende beurskoersen en dalende rente verder geëscaleerd. De grootste pensioenfondsen staan er ongekend slecht voor. Ja. Kleine fondsen overwegen verlagingen van pensioenen. Mm-hmm. Nou kreeg ik een e-mail van Burgers in Actie op 1 februari, kort daarna dus. Die schrijft dat de Frankfurter Allgemeine Zeitung kopte: Rentenkasse so gut gefühlt wie seit 1994. Hoe kan dat?
Nou, ze hebben grotendeels. Kijk, wij hebben. Je hebt twee soorten pensioenfondsen in Europa. Je hebt het gefinancierd systeem en je hebt het omslagsysteem. Nou, wij hebben een deel omslagsysteem, dat is dan de AOW. Hè, dus de De jongere generatie betaalt dus voor de gepensioneerden, hè, voor de AOW'ers.
Ja.
En daarbovenop heb je dan een soort pensioenvoorziening. En dat is dan gefinancierd. Dat komt uit een pot. Hè. Dat is gewoon, daar heeft de regering niks mee te maken. Dat komt gewoon uit zo'n particuliere pot.
En in Duitsland?
In Duitsland niet. In Duitsland zijn ze pas overgegaan op een gefinancierd systeem, maar ze zijn nog maar een paar jaar bezig. En dus de meeste van die pensioenen zijn omslag. En Frankrijk idem dito.
Dus die worden betaald door mensen die nu werken?
Die nu werken,
maar ja. Hoe kan het dan zijn dat ze er nog niet zo goed hebben bijgezeten als sinds 1994? Ze zitten daar dus goed bij kas.
Ja, ik ben niet zo goed op de hoogte van de pensioensituatie in Duitsland. Maar wat ik wel weet is dat Duitsland heeft natuurlijk... die burgers zijn ontzettend spaarzaam. Dus waarschijnlijk hebben ze dus eigen pensioenen afgesloten... privaat, zodat ze dus voor hunzelf kunnen zorgen. Dat is veel minder in Italië en in Spanje bijvoorbeeld.